Okay, Ground Nico.
Ja, goedenavond allemaal. Ik was net tijd zijn aan het luisteren in verband met Ione Sonders. Ik heb Ruk van gisteren mooi gehoord. Verder aan satelliet helaas niks kunnen doen. En we zien wel weer. Ik ga lekker meeluisteren, Nico. P0 Delo satellietnet, P1RXC.
Aha, klinkt goed. Hoe bedoel je gehoord? Daar ter plaatse?
Nee, dat helaas niet. Gewoon gisteren hier meegeluisterd en ik heb naar jouw plaatje gekeken. Het is nou maar rond de 6 megahertz, begreep ik. Maar daar hoor ik nou niks, maar gisteren heel duidelijk wel, hè, overdag.
Nou ja, natuurlijk, die loopt overdag tot 12, 13 megahertz of zo, regelmatig. Ja, dat wil wel. Dan kun je echt op HF tot 7 megahertz, 10 megahertz, allemaal verbinding maken binnen Nederland tegenwoordig. Dat hoeft niet alleen op 80. Maar goed, ander verhaal. Even kijken dan. Gert-Jan, HZGDL.
Ja, Nico, PNL DLO, de ronde PNHZFG. Ik hoorde jou vorige week ook roepen en ik hoorde vorige week dat het aantal klanten wat achterbleef. Nou had ik vorige week een excuus dat ik gewoon echt niet mee kon doen. Dus dat was pijnlijk, maar dan moest ik het bij laten. Maar ik heb me in ieder geval voorgenomen om dat verzuim deze week goed te maken, zomaar zeggen. PNL DLO, de ronde PNHZFG.
Nou ja, hoeft niet per se hoor, maar het is gewoon wel grappig om te weten dat er iemand luistert af en toe. Anders denk ik, ja, dan laat maar, hè, als toch niemand het interessant vindt. Maar meestal komen we toch net voldoende om in ieder geval te weten dat het zin heeft. En ik weet natuurlijk dat er toch een stuk of 10, 20 misschien wel meeluisteren, stiekem. Maar dat geeft niet, dat is ook goed. Oké, even kijken dan of er toch nog iemand is die zich wil melden. Kan je aan het delen? Nee, zie je wel, helemaal niemand. Maar ja, dat geeft niet. Dan gaan we gewoon toch beginnen met de nieuwigheden van deze week. Want er zijn toch best wel belangwekkende zaken gebeurd, zoals om te beginnen Oscar 51, die is ermee opgehouden. Was eigenlijk vorige week al, dan zat het er al aan te komen. Hij begon steeds meer problemen te krijgen met zijn batterij. 6 cellen en 2 daarvan waren al kapot. De derde stond op het punt te gaan sneuvelen en dat is toch gebeurd in de afgelopen week, ergens 27 november waarschijnlijk. En sindsdien zendt hij niet meer. Dat wil nog niet zeggen dat hij misschien al helemaal kapot is of zo. Maar met 3 batterijcellen die over zijn, is de spanning net te laag om de 70 centimeter zenders in bedrijf te kunnen krijgen. Dus het kan best zijn dat hij bij 4, zoveel volt nog net wel het een en ander doet. Dat wil zeggen, de boordcomputer die kan het nog best doen. Ontvangst zal waarschijnlijk nog werken. Ze kunnen dus ook nog wel commando's sturen, die zal die waarschijnlijk wel ontvangen. En misschien ook wel iets mee doen, maar daar kunnen ze geen bevestiging van krijgen, want de 70 centimeter zenders die blijven uit. Toen was er nog het idee dat de S-band zender misschien nog wel zou kunnen werken onder deze omstandigheden. Die heeft misschien met iets minder spanning al genoeg. Maar daar hebben ze wel geprobeerd, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Ze blijven het proberen. Ze hebben dus wel commando's gestuurd om hem in een laag vermogenstand op 435-150 te houden. Dus mocht hij inschakelen, als hij net voldoende spanning houdt, dan zal het op 435-150 waarschijnlijk wel zijn. Als tenminste de ontvangst van de commando's goed doorgekomen is. Maar verder, helaas, geen signalen meer. Nou ja, hij heeft het toch nog voor een aantal jaren goed uitgehouden, vinden ze. Eigenlijk was vorig jaar in juli al het idee dat hij aan zijn eind was gekomen en dat het al een snel aflopende zaak was. Maar ja, heeft hij toch nog een jaar langer volgehouden, dus men vindt dat we nog niet eens mogen klagen. Maar goed, het is toch jammer. En na meer dan 7 jaar goed gewerkt te hebben. Hoewel natuurlijk toch al wat probleempjes begonnen te komen, vooral weer met die batterij, maar dat is het bekende probleem. Maar ja, dus op dit moment even geen Oscar 51 meer. En dat betekent dat dus nou al aandacht uitgaat naar de opvolgers die ontwikkeld worden. Maar goed, intussen, terwijl dus de ene satelliet verdwijnt, komt er juist een andere terug. Althans, terug, die wordt juist ingeschakeld en dat gaat om Fast Track 1, ook wel Fast 1 genoemd. is een van die twee satellieten die in november vorig jaar gelanceerd zijn. En ja, die twee satellieten die zijn dus eigenlijk aanvankelijk aan elkaar vast gelanceerd. Maar die zijn later losgekoppeld en wilden toen een soort formatievlucht gaan uitvoeren en om elkaar heen gaan navigeren en dat soort dingen. Nou, die fase 1 en fase 2 die hebben dus nu ruim een jaar prima gefunctioneerd. Maar alleen nu is met Fast Track 1 een klein probleem ontstaan. Een van de microcontrollers die bij een van de experimenten aan boord hoort, die wil niet meer goed starten. Die krijgen ze niet goed aan de gang. En dus is dat experiment niet meer bruikbaar. Nou ja, dus toen was het idee dan die microcontroller eens een keer een harde reset geven. Maar dat kan niet zomaar, want daarvoor zou de spanning er even af moeten. En dat kan niet, tenzij de batterij even heel zwaar ontladen wordt. Maar goed, die wordt steeds braaf opgeladen, dus die blijft op spanning. Dus het lukt niet om die microcontroller een harde reset te geven, zeg maar. Dat is op deze manier niet mogelijk. Toen dachten ze, nou, misschien moeten we dan die satellieten flink zwaar gaan belasten en zorgen dat die heel veel gaat zenden. Zodat dan de batterijspanning misschien wel helemaal instort eventjes. En dan hebben we in ieder geval die reset te pakken. Maar goed, dat zenden, dat gaat ook niet zomaar. Dus nu denken ze, hé, daar kunnen misschien amateurs wel eens bij helpen. Ten slotte hadden ze ook het plan om die satelliet aan het eind van zijn actieve leven als experimenteersatelliet, zeg maar, over te dragen aan radioamateurs. Dat was het idee. En ja, nu is misschien wel een geschikt moment om daar vast eens mee te beginnen, dachten ze. Nou, daarom hebben ze sinds vrijdagmiddag 5 uur onze tijd die satelliet vrijgegeven voor zendamateurs. Dat was dus al lang aan het plan, maar dat is dus nou extra vervroegd om zodoende amateurs te vragen van ga nou eens flink gebruik maken van die satelliet en proberen maar flink te belasten. Want dan zal in ieder geval die spanning misschien eens even voldoende inzakken om een reset te kunnen krijgen. En dan werkt in ieder geval dat ene experiment weer. Nou ja, dus amateurs die worden verondersteld flink met packet te gaan werken. Het is een packet satelliet, hij relayeert packet signalen. En vooral het weekend van 10 december willen ze proberen zoveel mogelijk amateurs te mobiliseren om die satelliet flink intensief te gaan gebruiken, allemaal tegelijk. Dan wordt hij eens goed belast. Nou, daarom zijn ook de gegevens van de satelliet verder vrijgegeven. Het gaat dus om Fast Track 1 met de bijnaam Sarah Lilly. En die zit op downlink 437.345. En de uplink frequentie is 145.825. Bekende frequentie waar natuurlijk wel meer packetzaken zitten. Ook van het Space Station bijvoorbeeld. En die uplink kun je dan 1200 of 9600 baud gebruiken. En de callsign is Fast 1. F-A-S-T-1. Dus als je dan een connect wil doen, een packet connect naar een ander station, dan kun je dat dus doen via Fast 1. Nou, op die manier hopen ze dat weer ja, enerzijds een amateur satelliet een mogelijkheid erbij is gecreëerd. En anderzijds voor hunzelf om die satelliet ook weer op een andere manier in bedrijf te kunnen krijgen. Althans voor dat stukje wat niet lekker werkt. Misschien dat later ook Fast 2 nog gebruikt gaat worden. Die werkt andersom. Hè. Die heeft juist de downlink op 2 meter zitten. Uplink op 70. Maar daar is verder nou nog niks over gezegd. Goed, dan Oscar 51 nog een keer. Ja, er is enorme serie reacties omgekomen natuurlijk op het feit dat die satelliet nou ineens verdwenen is. Want ja, er zijn de laatste tijd al meer satellieten uitgevallen. En nou is er dus weer eentje minder beschikbaar. En dat is toch wel jammer, vindt iedereen. En ja, heel veel amateurs hebben het de afgelopen jaren enthousiast gebruikt. En hebben er een goede herinnering aan. Maar ja, helaas. Het kan een keer gebeuren. Maar goed, nu zegt Amstrad daarna natuurlijk van ja, des te meer reden om flink door te gaan met de ontwikkeling van de opvolger. Fox 1. En daarna dan Fox 2. Maar laten we eerst kijken. Fox 1, want die moet dus een FM-relaisstation van 70 naar 2 gaan krijgen. En een boordcomputer en nog wat spul. En ja, die satelliet wordt nu heel snel gebouwd. Hè. Die moet nou zo snel mogelijk klaar, zodat die gelanceerd kan worden. En dan hopen ze dan de NASA voor te kunnen charteren om hem mee te laten liften met zo'n lancering waarbij een hele serie universiteits-CubeSats worden gelanceerd. Dus dat proberen ze nog zo snel mogelijk te gaan regelen. En daarna, als dat allemaal goed gaat, hebben we dan in ieder geval weer eventjes een soort opvolger van Oscar 51 beschikbaar. En dan kunnen ze doorgaan met de ontwikkeling van Fox 2. Ook een CubeSat, maar die krijgt dan een software-defined relaisstation erin zitten als het allemaal gaat lukken. Dan hebben ze dan nog even de tijd voor. Nou, op de AMSAT NA-site staat een heleboel informatie over Fox 1, dus dan kan iedereen het nog eens bekijken. ARIS-SAT 1, ja, die blijft nog steeds prima functioneren. En telemetrie zenden en is beschikbaar voor alle mogelijke acties, communicatie, SSTV, noem maar op. Hè. Die heeft allerlei mogelijkheden. En dat gaat nog steeds goed, hij is wel flink aan het zakken. En hij zit nu net helaas even in een periode dat hij zo'n beetje alleen maar 's nachts voorbij komt. Beetje onhandig, maar goed, binnenkort gaat hij weer in de avonduren passeren. En dat is wel zo handig, want juist de komende weken zijn heel interessant voor de ontvangst van telemetrie natuurlijk. Nu die zo laag begint te komen, wordt het steeds interessanter om die satelliet te gaan volgen. Hij begint natuurlijk steeds meer last te krijgen van die buitenste gebieden van de atmosfeer en hij begint steeds meer wrijving te krijgen, dus geleidelijk zullen de temperaturen wat gaan oplopen en hij zal zich ook wel een beetje anders gaan gedragen wat rotatie betreft waarschijnlijk, maar goed, dat zal nu nog wel meevallen, want hij zit nu natuurlijk nog boven 300 kilometer, dus er is nog weinig aan de hand, maar hij gaat in de komende weken behoorlijk snel zakken en ja, dan is het dus de vraag, wanneer is het dan afgelopen? Ja, de meeste voorspellingen zeggen nog steeds januari of februari. Ik hou het nog steeds op december. Vandaag weer even gecheckt en ik kom weer uit op eind december, nu in de buurt van de 30ste. En dat komt omdat dus de afgelopen weken de zonneactiviteit eigenlijk opvallend laag is geweest, ook de afgelopen week nog. En daardoor is die datum steeds verder naar achteraan schuiven. Maar nog steeds zit het binnen december. Alleen net vanaf nu, zeg maar zo'n beetje deze week en zo, en misschien volgende week, zou de zonneactiviteit denk ik toch wel aardig kunnen oplopen. En dan zal hij dus weer wat harder gaan vallen. Dus het kan zijn dat die datum een tikkie naar voren gaat schuiven weer, in de richting van ja, kerstmis of zo. Maar dat is nog even afwachten. Eerst maar eens kijken wat er gaat gebeuren. Maar in principe hou ik het nog steeds op eind december voorlopig. En anderen die zitten allemaal veel later, maar goed, we zullen zien. Het wordt nog leuk in de komende week om dat allemaal te gaan meten en uit te kienen. En dan de ervaringen uit te wisselen. Maar goed, een ander verhaal. In de States hebben ze al een tijdje last van een wet, ITAR. Die regelt dat alle mogelijke high-tech-achtige dingen, elektronica en zo, vooral niet naar het buitenland mag worden geëxporteerd. Want dan valt het onder de wet dat het gezien wordt als wapens of munitie of zo. Hè. Dat geldt dus ook voor elektronica van satellieten. En dat betekent dus ook dat AMSAT NA helemaal niks meer mag doen met satellieten naar het buitenland toe. Niet alleen apparatuur, maar ook kennis mag niet worden overgedragen naar het buitenland. Want dat is dan export van levensgevaarlijke zaken. Nou ja. Daardoor is niet alleen AMSAT NA flink verlamd geraakt. Die kunnen niet meer meewerken aan internationale satellietprojectjes. Maar ook commercieel hebben ze daar natuurlijk gigantisch last van. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld Amerikaanse satellieten niet meer in het buitenland gelanceerd mogen worden. Want dan moeten ze geëxporteerd worden naar een ander land. En dat mag niet. Dus ja, grote problemen. Nou, daarom is er nu een nieuw wetsvoorstel vanuit het congres gekomen. Om daar eens flink wat aan te veranderen aan die wet, om dat flink te verzachten. En dan gaat het vooral dus om commerciële satellietontwikkeling. En nou is nog niet duidelijk of AMSAT daar dus ook onder valt, maar dat wordt nu, er wordt flink voor gelobbyd om dat toch voor elkaar te krijgen dat ook AMSAT daar onder valt. Dus dat we weer als amateurs weer gewoon kunnen gaan doen, zeg maar, met amateursatellieten. En dat dat niet allemaal streng verboden wordt en zo. Dus, maar goed, dat gaat in de komende periode dus een leuke discussie worden. Ja, we zitten weer in december dus komen we weer aan de jaarlijkse Straight Key Night op alle amateursatellieten die actief zijn. Er zijn er niet zoveel meer, maar toch. En dat is weer het bekende gebeuren met morsen, met CW activiteiten, verbindingen op alle amateursatellieten op 1 januari van 0 tot 24 uur UTC. Iedereen mag meedoen op alle satellieten, maar wel met een echte handsleutel. Dus geen elektronische keyers, laat staan met computers. Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Allemaal met de handsleutel CW maken en verbindingen maken via de amateursatellieten. Nou, het is geen echte contest, maar gewoon een gezelligheidsactiviteit 24 uur lang. Iedereen wordt uitgenodigd mee te doen. Ja, dan is het dus ook zo'n beetje 50 jaar geleden dat Oscar 1 gelanceerd is. En ja, dan worden dus wat bulletins uit die tijd van december 1961 opnieuw gepubliceerd om eens te laten zien hoe dat allemaal ging. Hoe die satelliet werd voorbereid. En ja, echt zo'n hobby-satelliet in een garage gebouwd, bijna letterlijk. En ja, toch best professioneel. Met alle testen die daarbij horen. Schok- en vibratietesten, thermische vacuumtesten, alles zoals het hoort. Hè. En toen is die begin december overgedragen aan de luchtmacht voor de lancering vanaf Vandenberg Air Force Base. Met een raket van de luchtmacht. Samen met een wetenschappelijke satelliet. Ja, toen hadden ze al bedacht om meerdere exemplaren te bouwen. Een stuk of drie. Voor het geval er dan met de ene iets mis was, konden ze altijd meteen de andere inzetten. En ook werden dan bij de latere exemplaren alweer verbeteringen doorgevoerd. En het vermogen iets opgevoerd en dat soort grappen. Dus ja, terwijl de ene satelliet eigenlijk al klaar stond om op de raket gemonteerd te worden, werd de andere nog verbeterd en getest en later alsnog aangeleverd ter vervanging van die eerste. Zodat het dan toch nog een beter exemplaar werd wat gelanceerd zou worden en zo. Dus op die manier werd er al mee gespeeld. De lanceerdatum werd toen nog allemaal geheim gehouden, want dat was allemaal heel spannend en militair en moeilijk en zo. Dus dan kon niet echt gezegd worden wanneer dan de lancering zou zijn. Maar op 5 december 1961 werd al aangekondigd dat het nooit meer heel lang kon duren. Ja, er werd ook al een lanceernet voorbereid. Je had natuurlijk nog geen internet en dat soort zaken. Dus alles ging nog met radioverbindingen. Om overal iedereen op de hoogte te houden. Via met name de korte golfbanden. Zoals dat later ook nog heel vaak ging. En ja, iedereen werd natuurlijk uitgenodigd om klaar te gaan zitten om de signalen te gaan ontvangen op 145,0 MHz. De echte frequentie konden ze nog niet zeggen. Dat was een beetje afhankelijk van de temperatuur en zo. Ze wisten natuurlijk nog niet precies wat er in de ruimte allemaal zou gaan gebeuren met die satelliet. Dus ze schatten dat het toch wel binnen plus of min 15 kHz zou zitten. Maar iedereen moest maar eens gaan luisteren rond 145,0 en dan zouden ze hem wel tegenkomen. Allemaal heel spannend zo, de allereerste satelliet. En ja, groot enthousiasme. En dat is dus ook wel gebleken dat dat goed gegaan is. Intussen gaat het allemaal veel professioneler. Vorige week is dus die Mars Science Lab gelanceerd door de NASA richting Mars. En meteen zijn ook hobbyisten begonnen dat ding op te sporen, zowel optisch als met radio. Nou, optisch werden er al mooie foto's en filmpjes van gemaakt, terwijl die al de maan voorbij was en zo. Astronomen hebben dat mooi voor elkaar gekregen, maar ook met radio dus. Hè. Amsterdam DL, die hebben een 20 meter schotel in Bochum ingezet om de signalen op X-band te gaan ontvangen van Mars Science Lab, oftewel Curiosity. En 7 uur na de lancering lukte dat al, over een afstand van 112.000 kilometer. En konden ze mooi de spinmodulatie en de rotatie van de satelliet zien. Het tuimelen en zo. En de signalen op X-band. En ja, dat was allemaal eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. Ze zijn wel vaker bezig met deep space waarnemingen. En het enige wat ze nou hoefden te doen was eventjes de waargegevens van dat ding in de database zetten. En de frequentie waar die ontvangen moest worden. En dat deden ze allemaal op afstand, gewoon via internet. De besturing eventjes op de goede stand zetten, zeg maar. En meteen konden ze de signalen gaan ontvangen. Met een zoekloopje kon je automatisch op zoek naar de frequentie. Als het maar binnen plus of min 40 kHz zat, zouden ze hem al meteen kunnen vinden. Nou, hij bleek binnen 8 kHz te zitten, dus dat was geen enkel probleem. Dus konden ze meteen als eerste de telemetrie gaan ontvangen. Als eerste buiten het officiële Deep Space netwerk van de NASA dan. Ja, normaal zijn ze natuurlijk al vaker bezig met ruimtevaartuigen heel ver weg. Elke dag ontvangen ze de signalen van stereo A en stereo B. De twee ruimtevaartuigen die ze zonder 24 uur per dag in de gaten houden. Van schuin van achteren, zeg maar. Eentje linksachter, eentje rechtsachter. Zodat dus nu de zon van drie kanten bekeken wordt. Vanuit de aarde en vanuit stereo A en B aan de achterkant. En die signalen worden dus in Bochum ook ontvangen. En op het moment dat die stereo's niet binnen bereik zijn, dan gaan ze kijken naar Drill A en B, de twee ruimtevaartuigen die ons maan vliegen in een formatie. En ook pikken ze regelmatig signalen op van Juno. En het ruimtevaartuig wat op weg is naar Jupiter. En dat gaat ook allemaal goed op die hoge frequenties met de schotel en Bochum. Dus ja, die zijn leuk aan het spelen. Goed, E1P, een van de satellieten die pas gelanceerd is, Explorer 1P. In Montana, waar die satelliet gemaakt is, hebben ze besloten op de universiteit om de naam van de satelliet eigenlijk te veranderen. Ze willen de naam meegeven van een wetenschapper van die universiteit, die daar een... Een paar jaar geleden is overleden, maar die willen ze nu herdenken door zijn naam aan die satelliet te hangen. En vandaar dat die satelliet nou voortaan heet William A. Hiscock Radiation Belt Explorer. Ja, lang verhaal, maar afgekort wordt dat op HRBE. Dus in plaats van E1P noemen zij hem voortaan HRBE. Nou ja, dat kan. Dus het is een satelliet die ook weer die radiation belt, de stralingsgordels rond de aarde, zit te meten. Net als vroeger dus gedaan is met Explorer 1. Dat is een soort poging om dat opnieuw na te doen, maar dan met een kleine satelliet. Interessante zaak is inmiddels wel dat de Kepler-sets volgens de officiële bronnen van NORAD, zeg maar, geïdentificeerd zijn. En dat is een hele verrassing. Ze komen met iets heel vreemds. Welke satelliet nou welke is. Zij beweren dat object B en C de twee DICE-satellieten zijn. Dat zijn dus de niet-amateur-satellieten, zeg maar. En volgens hun is object D, Delta, dan RAX2. Terwijl alle amateurs en zo, en ook de eigenaar van de satelliet, ervan overtuigd zijn dat het object E moest zijn. Maar nee, NORAD zegt dat is object D. Dan zeggen ze dat E juist de Obisat is, Oscar 71. En het meest vreemde is dat object F zowel M-cubed als E1P is. Of die HRBE, zoals die dan nu misschien heet. Dus volgens hen zitten die twee satellieten aan elkaar vast. M-cubed en E1P. Nou ja. Raar verhaal, want er was ook nog een object G. En iedereen was er juist van overtuigd dat object G juist E1P was. Maar die wordt helemaal niet meer genoemd. Ze doen net alsof die er niet meer bij hoort. En ja, ze suggereren dus dat er twee CubeSats aan elkaar vastzitten. Heel raar verhaal. Goed, amateurs gaan intussen toch door om te proberen vast te stellen wat er nou werkelijk aan de hand is met die satellieten, want dit is natuurlijk een beetje een vreemd verhaal. Maar dit is wat er nu officieel gepubliceerd is. Goed, we zullen zien. Even kijken, wat hebben we nog meer? Video's kijken. Nee. Verder hier niet zo interessante zaken. Dan hebben we Sarex. Nee, met dit ARIS-verbindingen dus. Die beginnen weer te komen. Ze zijn weer aan het plannen. Eigenlijk staat er nu eentje op het programma voor morgen. De 5e december maar die is met een school in Quebec, in Canada. En een teleplate via Hawaii, dus dat is zeker buiten ons bereik. Maar goed, het begint dus weer te komen. Daar zullen we dus binnenkort wel weer meer van gaan horen. Ja, even kijken, discussies dan over Arisat, wat hebben we gehad? Oscar 51. Eigenlijk al deze dingen al afgewerkt. Fast Track hebben we het al over gehad. Oh ja, het Shadow Experiment in het Space Station. Daar zijn wat problemen met de apparatuur geweest. En ook het feit dat er nou net een bemanningwisseling is geweest in november. Dat heeft ertoe geleid dat het vorige experiment even iets ingekort is geweest. En ook het experiment wat nu had moeten plaatsvinden, 2 tot 5 december, is gecanceld even. Ze gaan het even allemaal later opnieuw proberen, want er moet iets met de apparatuur. Soms staat de apparatuur die ze nu gebruiken op de verkeerde frequentie met zenden, ontvangen en zo. Dus dan heb je simplex in plaats van duplex met packet. En dat is allemaal niet de bedoeling. Die apparatuur die is al 10 jaar in gebruik. En ze zijn nu van plan om dat zo snel mogelijk te gaan vervangen. Vandaar dat in april een ruimtevrachtschip naar boven zal gaan met een nieuwe transceiver. Kennelijk, dus dat hebben ze al vast voorbereid. En daarna kunnen dus die shadow-experimenten weer worden uitgevoerd in mei, juni bijvoorbeeld. Dus dat is dat experiment waarbij een wolk geioniseerde uitlaatgassen van een elektromotortje aan het Space Station worden geproduceerd om te kijken wat dat voor gevolgen heeft voor de radio-signalen die dan vanuit het Space Station uitgezonden worden. Maar dat gaat later dus wat uitgebreider gebeuren. Oscar 50, dat is dus ook een satelliet die al lang beschikbaar is voor FM-verbindingen. Maar heel veel amateurs die hebben die een beetje over het hoofd gezien, omdat ze altijd bezig waren met vooral Oscar 51. Maar Oscar 50 begint nu dus weer interessant te worden. Nu gaan daar mensen weer eens een keer naar kijken. Die heeft dus een paar dingen die je even moet weten. Hij is normaal uitgeschakeld. Je kunt hem inschakelen door eventjes een 74,4 hertz CTCSS toon uit te zenden gedurende 10 seconden. En dan blijft hij in principe 10 minuten in bedrijf. Maar je moet dan wel een 67 hertz toon meezenden naar boven, anders dan werkt het niet. En dan kun je hem dus 10 minuten lang gebruiken om even opnieuw opstarten. Dat is dus even iets complexer. En verder heeft de downlink-frequentie af en toe de neiging 5 kHz te springen. Dus dan moet je ook even op verdacht zijn dat je, als je hem kwijt bent, dat je eventjes een stukje verder gaat kijken. Dan zit hij daar gewoon. Dat zijn zo van die gekke dingen die hij wel eens doet. Maar verder is hij prima bruikbaar. En die zal nou wel een stuk populairder worden natuurlijk. Oscar 27, die doet het ook wel prima. Die heeft weer een iets veranderd gebruiksschema. Het probleem is dat de website van Oscar 27 nog uit de lucht is. Die wordt binnenkort weer gerepareerd en weer online gezet. En dan is dat nieuwe schema ook daar weer goed te zien. Als het allemaal mee zit. Dan SwissCube. Ja, In oktober was dat, is het bekendgemaakt vanuit Zwitserland dat ze die satelliet eigenlijk niet meer nodig hebben voor de experimenten die ze zaten te doen. Die zijn afgerond, is klaar. En toen hebben ze gezegd, ja, amateurs kunnen die satelliet overnemen, kunnen zelf ook commandostation gaan spelen. En ze zochten dus twee amateurstations die daarin geïnteresseerd waren. Nou, die hebben ze nu gevonden. Eentje is HB9MFL in Zwitserland. En het andere commandostation is een Nederlands station. En verder zeggen ze daar niks van, wie of wat of waar. Dus een beetje geheimzinnig. Er is dus een Nederlands commandostation nu voor SwissCube. Joost mag weten wie. Ik heb het nog nergens kunnen ontdekken. En ja, die kunnen dus, ja, die zullen nog getraind worden, zeg maar, door de huidige commandoclub in Zwitserland. En die zullen het dan over kunnen nemen. Die kunnen die satelliet dan verder gaan gebruiken voor amateurdoeleinden, zeg maar. Dus dat is even spannend. Hij zit op 437-505. En ja, daar kan dan binnenkort wel meer mee gedaan gaan worden. Hij is dus nu 2 jaar en 72 dagen in bedrijf. En kennelijk doet hij het nog best goed. Dus wie weet, hè? Wie weet kan er nog iets mee gedaan worden door amateurs. Dan NanoSail D. De bekende, nou ja, al een paar jaar geleden nog wel bekende satelliet met een zonnezeil. Die in november 2010 dus gelanceerd is, eigenlijk samen met Fast Track. Die is sinds januari, sinds 20 januari bezig met zijn zonnezeil-experiment. Maar die is intussen door dat zeil natuurlijk heel hard gaan vallen. En die is inmiddels al een tijdje geleden verbrand in de atmosfeer. Vreemd genoeg is daar tot nu toe nog niks over gezegd, maar dat is in september al gebeurd. 17 september is die verbrand. En dat is eigenlijk nu pas een beetje bekendgemaakt. Een beetje vreemd, omdat het zo lang geduurd heeft. Maar oké, maar goed, het is verder volgens de insiders een groot succes geworden. Dus als je die nog opzoekt, dan, nou, dan ben je te laat. dat gaat niet meer lukken. De ESA die is nog bezig geweest om te helpen met Phobos Groen, die Russische Mars-sonde, om die te pakken te krijgen. Maar van de week hebben ze besloten daar maar mee te stoppen, want het lukt toch niet. Ze hebben dus een paar dagen lang wel een klein beetje succes gehad. Commando's kunnen sturen naar die sonde. En hij reageerde wel een paar keer met wat korte uitzendingen, maar sindsdien is het weer stil. De Russen blijven nog van alles proberen, maar kennelijk lukt het hun ook niet meer om dat ding te pakken te krijgen. En ja, de kans dat er nog iets mee kan worden gedaan en dat hij nog naar Mars kan worden gestuurd, dat kunnen we wel vergeten. Ze hopen hem nog onder controle te krijgen om hem of naar een hogere baan te manoeuvreren, dat hij nog wat langer beschikbaar blijft, of dat ze hem gecontroleerd naar beneden laten komen. Als dat allemaal niet lukt, dan gaat hij dus gewoon spontaan vallen en daar is hij allemaal bezig. En de laatste paar weken gaat dat op een normale ballistische manier. Daarvoor was dat niet zo. Toen was hij zichzelf allemaal aan het regelen en was hij de baan allemaal aan het veranderen. Maar dat gebeurt nu een tijdje al niet meer. Hij is nu gewoon kalmpjes naar beneden aan het komen. En hij zal, ja, volgens mijn laatste analyse 5 januari, volgens anderen misschien 10 januari of zo. In die periode zal hij gaan verbranden in de atmosfeer als het zo doorgaat. Dus tenzij er nog iemand iets voor elkaar krijgt van de commandostations. Maar dat lijkt niet meer zo goed mogelijk. Dus, die satelliet of de ruimtevaartuig is dan ook weer verloren geraakt. Dat is al de 18e missie naar Mars die mislukt is van de Russen. Verder in het Space Station gaat alles een gangetje. Drie astronauten, cosmonauten zijn daar bezig. Volop wetenschappelijk werk aan het doen. De Space Station is inmiddels weer wat hoger gemanoeuvreerd. Hij zit nu gemiddeld bijna 392 kilometer hoog. Om zo ver mogelijk van die atmosfeer af te komen die natuurlijk onder de hoge zonneactiviteit geleidelijk steeds meer aan het opbollen is. Ja, en zelfs op die hoogte valt hij toch weer zo'n 100 meter per dag naar beneden. Dus misschien moeten ze nog hoger gaan hangen. Maar ja, dat is ook niet zo handig meer. Want ze zijn volop bezig dus voor de volgende vlucht naar het Space Station. De volgende Soyuz. En die is dus gepland op 21 december. Met Kononenko, Pettit en André Kuipers. Nou, daar begint de publiciteit langzamerhand op gang te komen in Nederland. En met het nieuws rond de voorbereidingen voor die vlucht. Ook op NASA TV, André Kuipers bijna dagelijks te zien met zijn trainingen en zo. En alle routine zaken en tradities die allemaal worden afgewerkt. Bezoek aan Moskou en aan het vluchtleidingscentrum bij Moskou en noem maar op. Nou, verder is hij dus al helemaal voorbereid voor de vlucht. En alles zal dus volop te zien zijn op NASA-TV en natuurlijk ook op de Nederlandse media. Lancering dus om 16 minuten over 2 'smiddags op 21 december. En 2 dagen later zo'n beetje koppelt hij dan aan het Space Station. Dat zal allemaal natuurlijk live te zien zijn op de Nederlandse televisie, ongetwijfeld. Ze zullen tegen die tijd veel meer van gaan horen. Goed, dan even kijken naar de amateursatellieten. Aris zat dus volop bezig, maar helaas nog even op ongelukkige tijdstippen, maar dat gaat wel beter worden. Oscar 7 blijft prima functioneren. Mode A en mode B afwisselend. Oscar 11 is de afgelopen week weer helemaal in bedrijf. Zit nu weer in een periode van 10 dagen aan. En daar heeft hij dus alweer een aantal dagen van gehad. Dus als je hem nog wil horen, moet je snel zijn. Want het is een prima signaal, stabiel en sterk. Dus je kunt nog steeds de goede oude Oscar 11 ontvangen. Nou, verder. Oscar 22 doet af en toe wel iets. 26 ook. 27 beschikbaar als FM-systeem. Oscar 29 helaas nog steeds buiten bedrijf, maar in Japan wordt eraan gewerkt. Misschien dat hij binnenkort dus weer terugkomt. Oscar 50, die doet het prima als FM-satelliet en die zal ook wel weer flink gebruikt gaan worden. Oscar 51 dus waarschijnlijk definitief weg, maar je weet het nooit. Oscar 52 doet het ook prima als lineaire satelliet en dagelijks bruikbaar. Oscar 68, alleen telemetrie helaas. Fast Track 1, die is nu beschikbaar als packet satelliet dus. Oscar 64, telemetrie. En het Space Station, gewoon packet, regelmatig actief op 2 meter. Op 145, 825. En als ik het zo bekijk, zijn dat dan de zaken van deze week. Goed, gaan we eens even kijken hoe het allemaal zo gelukt is. PNRX, J en de groep PNL Delta Lima Oscar.
Ik hou dus ook die zonneflares bij en zo. En ik zie dus gisteren en ook vandaag aan het eind van de dag weer een aardige knal. Niet bijzonder hoor, dat gaat naar een level C toe geloof ik. Kan jij nou in jouw model voorspellen als je zoiets ziet van, hé, daar gaat weer een halve dag bij, of een uurtje erbij, of eraf van de valtijd van Aristat? Werkt dat ongeveer zo? Kun je er iets over zeggen? Ga je gang van PNRG.
Van PNL DLO, ja, daar zit ik dus ook naar te kijken. Vandaag ook die 4,8, hè, C4,8 vanmiddag. Net na 5 uur vanmiddag. Ja, dat is heel spannend. Nou, dat gaat niet zo één op één. Het is niet zo dat je dan meteen letterlijk dat meteen de volgende dag of zo al terug ziet. Maar wel gemiddeld, hè. Als er dus een langere periode is met gemiddeld meer zonneactiviteit of juist gemiddeld minder, dan merk je dat wel degelijk. Ja, dan zie je gewoon keurig terug in de grafieken en zo. En ja, daarom ook die afgelopen weken was het dus heel slapjes. En dat is goed te zien, hè. De grafiek buigt flink omhoog en ja, het rammelt toch op en neer. Er zijn nog allerlei andere dingen die beïnvloeden. Maar dat heeft er wel toe geleid dat hij dus in plaats van 17 december, die ik een paar weken geleden nog dacht, nu op 30 december zit. Hè. Het schuift flink naar achteren. Maar als nou inderdaad de komende week de zaak gemiddeld flink wat hoger wordt, die activiteit, dan reken maar dat die weer naar beneden gaat buigen. Ja. Op termijn, hè. Dat gaat dus niet meteen van dag tot dag, maar het is wel te merken. Overigens is daarbij niet alleen de zonneflux van belang, maar dus ook de zonnewind. Hè? Dus als er een CME is, hè, zo'n coronale massa-emissie van de zon, zo'n wolkgeladen deeltjes, nou dan reken maar dat het ook effect heeft. En van de week hebben we een heel klein magnetisch stormpje gehad als gevolg van zo'n wolk. Nou, dat was inderdaad te zien. Dan zie je echt letterlijk een sprong van de ene dag op de andere. Want die wolk die heeft echt direct effect. Dat is wel interessant. Nou, ik heb nog niet gecheckt, maar die uitbarstingen die nou ontstaan, die zitten waarschijnlijk aan de middenvoorkant van de zon. Want er zitten twee potentieel gevaarlijke, zou ik maar zeggen, zonnevlekken. Die dus behoorlijk wat effect kunnen gaan krijgen. En als die gaan uitbarstingen gaan veroorzaken, dan heb je grote kansen die inderdaad ook een wolk onze kant op gaan sturen. En dat zou dus kunnen betekenen dat we de loop van de weken weer een redelijke kans krijgen op een magnetische storm en dus over enzovoort. En ja, dan kan het zijn dat over een week inderdaad blijkt dat Mars dat eenmaal 1 of 2 dagen vroeger naar beneden komt dan wat ik nu denk. Maar aan de andere kant, als het verder rustig blijft, dan gaat die datum alleen maar naar achter schuiven. Dan wordt het dus begin januari. Dus even afwachten. Erik Zeedeel.
Ja, ja, dat is voor alles zover duidelijk. Ja, ja, ik zie die 2 vlekkengroepen ook inderdaad, middenvoor. Die gaan heel hard alweer naar rechts, hè. Dus nog een paar dagen. En dan is het voor die groep alweer verkeken. Maar ja, er komen altijd weer nieuwe. We kijken mee, Nico. Bedankt voor al het nieuws. 2-0 Delo, satellietnet bij 1-RXC.
Ja, oké. Van bij 1-0 Delo. Ja, het blijft toch opvallend rustig, hoor, de laatste paar weken. Ik snap het niet, want daarvoor was het heel heftig. De ene M-flare naar de andere. En af en toe een X. Nou, dan mogen we wel blij zijn met een C4. Maar goed, wie weet. Even gewoon een keer, Jan. HZG, Delo.
Ja, oké. P1-0 Delo, de ronde. PNHZG. Ja, klandizie is ook deze week minder als het gewend zou zijn. Als Bertus meeluistert, dan ben ik ook nog even op jacht naar hem. Voor wat ronde gerelateerd problematiek. Nico, verder niet zoveel op te merken. Het enige wat ik kan zeggen, maar ja, 2020 hindsight is altijd makkelijk. Maar ik heb gezien dat Echo, dus als K51... Ja, gewoon echt een dead failure mode heeft op het moment dat de accu's uitvallen zoals dat gebruikelijk is. En dat in ieder geval Fox 1 dat niet heeft. Eigenlijk best wel een beetje typisch dat zo lang moet duren voordat ze tot dat idee zijn gekomen, zeg maar. Hè. Het is goed wat nu met Echo gebeurt. Is zelfs dat de spanning een stukje verder zakt en dat soort dingen, dat die processor zijn firmware steeds kwijtraakt. En dat er geen persistent state in zit die het ding zou laten lopen. Als het ding gewoon op zonnecel had gelopen, hadden we nog vele jaren plezier van gehad. Zij het dat de zon af en toe het licht uit doet. P1-0 DLO, de 100 PNHZG.
Ja, prima van P1-0 DLO. Ja, precies, dat vertel ik vorige week ook al. Als die batterij nou maar over zou gaan in een open verbinding in plaats van een kortsluiting, dan was er weinig aan de hand. Hè. Dan zou die inderdaad gewoon kunnen blijven werken op de zonnepanelen. Dan deed hij het in ieder geval in de periode dat hij in de zon zat. Dan lijkt hij een beetje op Oscar 64, want die heeft niet eens een batterij. Dan kun je ook geen last hebben van kortsluiting. Daar wordt nou ook weer naar verwezen. Maar ja, daar gaan ze dus inderdaad met Fox 1 alvast inbouwen. Dat hij een soort zombie-zat stand heeft. Dat hij automatisch in een gecontroleerde, ingeschakelde stand blijft hangen als de rest kapot is. Als de batterij het niet meer doet en de boordcomputer is kapot en alles, dan schakelt hij toch netjes in een soort gecontroleerde mode die prima functioneert, zolang die maar in de zon zit. Nou, en dat ligt natuurlijk inderdaad voor de hand en dat hebben ze wel vaker bedacht, maar ze denken altijd weer van, nou, dat hoeft nou niet, want nou hebben we een hele goede batterij, die houdt het heel lang uit. Ja, ja. En dan zie je het weer, een paar jaar gaat het helemaal mis, die batterij is toch altijd weer een probleem. En ja, om dat ding dan los te schakelen in zo'n batterij, dat schijnt dan toch een probleem te zijn ofzo. Dat het netjes te doen, dus dat durven ze niet zo. Ja, nou ja. Dus nou zie je het weer misgaan. Het kan dus ook weer goed komen, zoals dat ook met Oscar 7 tenslotte gebeurd is. Hè, dat de batterij alsnog overgaat in een open verbinding. Eén van de cellen is genoeg, hè. Als die het doet, dan is het klaar. En dan doet hij het weer. Gewoon op de zonnepanelen. Maar ja, afwachten. Goed, even kijken of er nog iemand anders komt. Bij Arnold Eerlo.
Protest, goedenavond.
Ja, Bert is ook gehoord. Goedenavond. Vint-Jan had nog iets, ja?
Het is met 51 toch zo dat als op het moment dat het ding in stel dat de accu opent, hè. Op het moment dat